Broeders, zusters, vrienden, lieve mensen. Goed om elkaar te ontmoeten in de naam van onze Heere Jezus Christus. Goed om samen het woord van God te openen, te lezen, te overdenken. Ik ben heel blij om vandaag weer bij jullie te mogen zijn. Goed om elkaar te ontmoeten, goed om ook elkaar te zien. Dat met alle technische hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn, met WhatsApp en TikTok en hoe het allemaal heet. Het is zo belangrijk om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien. En dat is wat we vanochtend ook doen met elkaar. Mijn thema vanochtend heb ik genoemd woorden van vermaning. En die uitdrukking, die vinden we in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 22. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. Ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Ja, dat in het kort geschreven, ja, dat is maar betrekkelijk natuurlijk. Het zijn wel 13 hoofdstukken geworden. Woorden van vermaning, zo staat het in de Herziene Statenvertaling. De NBV heeft woorden van bemoediging. En nu heb ik er wel een beetje over na moeten denken. Van, ja, hoe zal ik het noemen vanochtend? Woorden van vermaning of woorden van bemoediging. Ja, woorden van bemoediging, dat klinkt wat positiever, hè? Wat vriendelijker. Wie wil er vermaand worden? Hè? Vermaning is eerder, heeft een negatieve klank. Maar dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Vermanen is niet gemakkelijk, maar als dat goed gebeurt, dan is het ook alleen maar goed en ook fijn. En dan kun je er dankbaar voor zijn dat je vermaand wordt. Vermanen is niet dat je naar iemand toe loopt en dan met een vinger omhoog en dan is die ander eens eventjes goed de oren gaat wassen en gaat zeggen van nou dat is fout en dat moet je anders gaan doen. Nou, dat is niet vermanen. Vermanen is niet dat je verheft boven die ander. Vermanen is veel meer dat je samen onderweg bent. Je maakt samen een wandeling. Je legt even de hand op de schouder van die ander. Je bent samen onderweg. En vermanen betekent dan dat je de ander helpt om op de rechte weg te blijven. En daar gaat het om. Dat je die ander bemoedigt om verder te gaan in het geloof. En daarom toch woorden van vermaning. Het gaat om bemoediging. Een bemoediging om in het geloof te blijven en om ook te blijven leven naar Gods wil. Mijn bedoeling vanochtend is om een inleiding en een samenvatting te geven van de brief aan de Hebreeën. Een brief, ja, ook al ontbreken in deze brief afzender en adres, maar toch een brief en dat blijkt uit het laatste stukje. Hè, er zijn wat persoonlijke opmerkingen waaruit we kunnen opmaken, nou, dit schrijven is wel degelijk aan bepaalde mensen gericht geweest. Een brief. De schrijver is onbekend. Daar is heel veel over te doen geweest in de loop van de tijd. In de loop van de tijd is men er ook anders over gaan nadenken. In mijn Herziene Statenvertaling, daar staat nog de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Nou, dit komt vanuit de 16e eeuw en toen was men ervan overtuigd dat deze brief door Paulus zelf was geschreven. Nou, inmiddels denkt men daar heel anders over en weet men bijna zeker dat het niet Paulus was die deze brief geschreven heeft. Overigens, dat opschrift, de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, is er ook later een keer aan toegevoegd. He, dat weet u wel. He, dat hoort niet bij de eigenlijke tekst. De schrijver, onbekend. Dan moet ik ook zeggen dat me dat niet zo bezighoudt. Veel belangrijker is de overtuiging dat wat we hier lezen het woord van God is. En daar gaat het om. Natuurlijk is het wel interessant om te weten wie het geschreven heeft. En soms is het ook wel nodig om iets meer begrip te krijgen van een bepaald schrijven. Nou, Hebreeën, daar weten we het niet. Maar dit weten we. Het is het woord van God. En dat is het belangrijkste. De brief is geschreven aan bepaalde mensen. En dat is dan weer wel belangrijk om dat te ontdekken. En de brief zelf geeft ons daar een aanwijzing. Dat is Hebreeën 3, vers 1. En dan lezen we. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. De brief is geschreven aan, zoals we hier gelezen hebben, aan heilige broeders. Dat kunnen alleen maar gelovigen in de Heere Jezus Christus zijn. De brief is geschreven aan gelovigen en dat geldt voor de hele brief. Het is heel belangrijk om deze brief goed te kunnen lezen. Houd dat vast. Geschreven aan broeders. Geschreven aan gelovigen. Gelovigen uit de Joden. Joden die Jezus hebben leren kennen als hun Heer en als hun Heiland. En dat het om Joden gaat, dat blijkt wel uit deze brief. Er zijn zoveel verwijzingen naar wat wij het Oude Testament noemen. In feite is deze brief niet te begrijpen zonder kennis van het Oude Testament. Maar het belangrijkste is, het bepalend is, gelovigen in Christus Jezus. Deze brief is best lastig om te lezen. Er zijn mensen die vinden dit de moeilijkste tekst uit het Nieuwe Testament. En misschien is dat ook wel zo. En ik wil ook vanochtend niet de indruk wekken dat ik er alles van weet. Dat ik overal antwoord op heb. Integendeel. Het is veel meer ook een zoeken en er mee bezig zijn en vragen. Heer, leid mij toch en help mij toch om deze woorden te kunnen verstaan. Het is natuurlijk een oude tekst, hè, bijna 2000 jaar geleden geschreven. Ook in een andere taal, in het Grieks, komt vanuit een andere cultuur. Maar ook de tekst op zich. Er zitten heel wat stukjes in die moeilijk zijn. Dat kan ook een reden zijn om deze brief te laten liggen. Om er maar niet aan te beginnen. Nou, ik hoop dat dat in ieder geval niet het geval is. En dat we met elkaar ook de moeite doen om ook moeilijke teksten met elkaar te bestuderen en te overdenken. Deze brief kan ook lastig zijn als we de brief lezen vanuit een vooropgezette overtuiging. We hebben allemaal onze overtuiging, onze leer, onze mening. En op zich is dat helemaal niet verkeerd, dat is goed zelfs. Je moet alleen oppassen dat die leer, die overtuiging die je hebt, niet bepalend wordt als we de schrift gaan lezen. Dan lees je die Bijbel door een gekleurde bril. En dat op zich kan het ook weer lastig maken. Ik geef twee voorbeelden. Er zijn mensen, gelovigen, die van mening zijn, die de overtuiging hebben dat de wet van Mozes, de wet zoals de Heere God deze aan het volk Israël gegeven heeft op de berg Sinaï, die we vinden in wat wij het Oude Testament noemen, dat die wet niet veranderd is. En ook geldig is in onze tijd. En als je dat in zijn absoluutheid gaat zeggen, dan wordt de Hebreeënbrief lastig. Die overtuiging komt eigenlijk hierop neer dat het nieuwe verbond in feite het oude verbond is. Maar dan weer in een nieuw jasje. Het is best een ingewikkeld verhaal als je dat probeert te begrijpen. Maar er zijn mensen die deze overtuiging hebben. Er wordt een vergelijking gemaakt met de maan. We hebben het over de nieuwe maan. Maar het is natuurlijk de oude maan. De oude maan die dan weer nieuw verschijnt. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Mag u ook allemaal weer even laten voor wat het is. Maar mensen die zo denken, hebben moeite met de Hebreeënbrief. En ik noem maar iets, Hebreeën 7, vers 12. Die komen dan deze tekst tegen. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijze een verandering van de wet plaats. Het nieuwe verbond is wel degelijk anders dan het oude verbond. Dat wil niet zeggen dat alles anders is. Maar bepalend is dat onder het nieuwe verbond daar een ander priesterschap is. Het oude verbond kende ook een priesterschap, het Levitisch priesterschap. Alle priesters waren vanuit de stam Levi. Er waren vele hoge priesters en vele offers werden gebracht, alles naar Gods wil, zonder dat al deze offers tot volmaaktheid zouden kunnen leiden. En daarom werd het ook steeds weer herhaald. Eindeloze rij van offers. En de hoge priester moest ook voor zichzelf offeren, omdat ook hij weer zondig was en zondigde. Hoe anders is dat onder het nieuwe verbond? Daar hebben we één priester. Niet uit de stam Levi, maar uit de stam Juda. En dat is onze Heere Jezus Christus. Hij is de hoge priester. Er is geen ander. Er komen geen anderen. Er is er maar één. De Heere Jezus Christus. Er is maar één offer gebracht. Het offer van de Heere Jezus. Hij heeft zichzelf geofferd. Ook dat is weer anders dan onder het oude verbond, waar een eindeloze rij van dieren geofferd werden. Deze hoge priester, onze Heer Jezus Christus, heeft zichzelf gegeven. Hij is het Lam van God. Een ander priesterschap. En daarom ook een aanpassing, een verandering van alles wat ooit aan het volk van Israël gegeven is, wat het oude verbond is, een nieuw verbond. Dat wil niet zeggen dat alles anders is. En ik neem aan dat wij ook de overtuiging hebben dat bijvoorbeeld de 10 geboden voor ons net zo geldig zijn als in die tijd dat het gegeven is aan het volk van Israël. En zo zijn er wel meer dingen die niet veranderd zijn. Maar het priesterschap, dat is een totaal ander priesterschap van een andere orde. En dat is ook een van de hoofdthema's van de brief aan de Hebreeën. Ik noem nog een tweede voorbeeld, voor wie het lastig is, deze brief. Er zijn mensen, en die zijn er hier denk ik ook wel, die van mening zijn, die de overtuiging hebben dat een gelovige die zich toevertrouwd heeft aan de Heer Jezus Christus, die een gelovige is, niet verloren kan gaan. Eens behouden, altijd behouden. Dat is die uitdrukking die daarbij hoort. Wel, dan wordt ook de Hebreeënbrief hier en daar lastig. Bijvoorbeeld Hebreeën 10. Vers 26 en 27. Hebreeën 10 vers 26. Want als wij willens en wetens zondigen. De brief is geschreven aan gelovige mensen. Mensen die de Heer Jezus kennen als hun Heer en Heiland. Als wij willens en wetens zondigen. Nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben. Dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur. Dat de tegenstanders zal verslinden. Dat is een lastige tekst. Voor zij die de overtuiging hebben, eens behouden, altijd behouden. Dan moet ik u zeggen dat ik de discussie over dit thema vooral theoretisch vind. En waarom? Of iemand behouden is of niet, dat wordt door de Heere God bepaald. Dat is helemaal niet voor ons om dat uit te kunnen maken. We weten het ook niet van elkaar. De Heere God, Hij ziet het hart aan. Hij weet hoe het werkelijk in elkaar steekt. We hebben er wel een beetje een handje van. He, om dat van elkaar te willen bepalen. He, dan is iemand dus overleden en iemand komt naar mij toe en de vraag is dan, ja, was hij behouden? Ik zeg, ja, daar ga ik niet over. De Heere God, Hij gaat daarover. Ik weet het niet. Ik kan het niet weten. Waar het om gaat is, en wat we wel kunnen weten, is of iemand gelovig was. Dat kun je weten. En of iemand gelovig gebleven is. Het is natuurlijk geweldig als iemand tot geloof gekomen is. Dat is het begin. Een begin moet er zijn. Of je het nu van huis uit hebt meegekregen. En dat een keer bevestigd geworden is in de belijdenis. In geloofsbelijdenis. Of dat je vanuit het atheïsme tot geloof bent gekomen door een ingrijpen van God in je leven. Hoe dan ook, er moet ergens een begin zijn. Maar net zo belangrijk als het begin is ook het einde. Het in het geloof blijven. En daar gaat de Hebreeënbrief over. We worden bemoedigd om in het geloof te blijven. Zodat we aan het einde van ons leven met de woorden van Paulus kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ja, het was niet altijd gemakkelijk. Er was strijd, maar wel een goede strijd. Dat is ook een verkeerde strijd. We kunnen ook ruzie maken met elkaar en oorlog voeren enzovoort. Maar er kan ook een geestelijke strijd zijn. Je kunt te maken hebben met twijfel, met wanhoop. Alles kan gebeuren in je geestelijk leven. Maar het is zo belangrijk dat je aan het einde van je leven kunt zeggen, ja, er was strijd, maar ik heb die strijd gestreden, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. En daar gaat het om. Er moet een begin zijn, het einde is net zo belangrijk. De Hebreeënbrief bemoedigt ons in het geloof te blijven en om te volharden in een leven naar Gods wil. De Hebreeënbrief laat ons meer dan welke andere brief van het Nieuwe Testament zien wie de Heere Jezus is in al zijn grootheid en heerlijkheid. We zien in deze brief, ik noem dat de voortreffelijkheid van de Heere Jezus. En ook de voortreffelijkheid van het nieuwe verbond. De Heere Jezus, Hij is meer, hoger, groter dan alle profeten van het oude verbond. Meer dan de engelen, meer dan Mozes. Het nieuwe verbond is meer dan het oude verbond, van een heel andere kwaliteit. Dat wil niet zeggen dat we negatief moeten denken over het oude verbond en de profeten enzovoort, want dat doet de Hebreeënbrief ook niet. Wel dat onachtzaamheid, ongeloof, ongehoorzaamheid, traagheid, het verwerpen van het evangelie, het verwerpen van de zaligheid, dat dat alles consequenties heeft. Dat had consequenties onder het oude verbond, des te meer onder het nieuwe verbond. Dat is in één zin samengevat de Hebreeënbrief. De voortreffelijkheid van de Heer Jezus, dat was voor mij in het bijzonder aanleiding om deze brief te lezen en te bestuderen. De tijd van het einde wordt gekenmerkt door afval, door misleiding en verleiding. Een afval, ook van binnenuit. En ik meen iets dergelijks te zien, ook in evangelische gemeenten, ook in baptistengemeenten, vergaderingen enzovoort. Waar bijbelgetrouwheid zo belangrijk is geweest door de eeuwen heen. Maar in onze tijd is er geleidelijk aan, is daar iets gaande. Zo wordt er hier en daar ook getornd aan het woord van God. Is de Bijbel wel het woord van God? Er wordt ook gesproken over de Heer Jezus. Is Hij wel de Zoon van God? Is Hij wel God? Er wordt over Hem gesproken. De Hebreeënbrief laat ons de Heer Jezus zien in al zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn voortreffelijkheid. En voor mij aanleiding om deze brief te lezen, te overdenken, ziende op de Heer Jezus Christus. Woorden van vermaning. We vinden in deze brief 5 vermaningen, 5 bemoedigingen. En ik ga ze in het kort met u door. En de eerste vinden we in Hebreeën 2 vers 1. De brief is opgebouwd rond deze 5 vermaningen. De brief heeft een duidelijke structuur. Theorie, leer, wordt afgewisseld met vermaning. De eerste, Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat we niet op enig moment afdrijven. Hier wordt gesproken over het gevaar van afdrijven. Je moet denken aan een bootje en daar zitten wat mensen in, die zijn met van alles en nog wat bezig en hebben niet in de gaten dat dat bootje geleidelijk aan het afdrijven is. En plotseling komen ze tot de ontdekking, oh, we zijn midden op het meer en dan is er gevaar. Ze hebben het helemaal niet in de gaten gehad. Dat is waar het hier over gaat. Afdrijven door onachtzaamheid. We leven in een tijd waarin er zoveel op ons afkomt. Door de media, door tv en noem maar op. Er is zoveel gaande in deze wereld. Er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Iedere dag opnieuw. Dat gaat maar door. Meer dan ooit worden we ook in beslag genomen door wat er gaande is in de wereld. En dan kan het gebeuren dat je minder aandacht hebt voor wat God jou wil zeggen. Dat je weinig of misschien wel geen tijd meer hebt om de Bijbel te lezen. Het gebed leidt erom, de gemeenschap met de broeders en zusters leiden erom. Het is allemaal wat minder geworden. En ongemerkt ben je aan het afdrijven. Dat is waar het hier over gaat. Dat is het eerste gevaar. Het gevaar van afdrijven door onachtzaamheid. De tweede, Hebreeën 3, vers 7, 8, 12 en 13. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Daarom, nee, zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden spreken kan, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Verharding, verbittering door ongeloof. Een gebrek aan vertrouwen. Gemopper, gezeur. Denk aan het volk van Israël in de woestijn. God zorgde voor hen. En toch een eindeloos gemopper. Ongeloof. Geen vertrouwen meer. En dat kan leiden tot verharding, tot verbittering. Ook dat is een gevaar. En dan het derde gevaar van traagheid. Hebreeën 5 vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Traagheid. Je had allang veel verder kunnen zijn in je geloofsleven. Maar het staat allemaal nog in de kinderschoenen. Je bent nooit verder gekomen. Door traagheid. Ja, en dan, deze eerste drie, dat gaat nog wel. Maar dan wordt het heel serieus. Hebreeën 10 vers 26 en 29. Het vierde gevaar waar het toe kan leiden. Hebreeën 10 vers 26. Als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstander zal verslinden. God is een verterend vuur. Hier gaat het over het opzettelijk zondigen, willens en wetens. Dat betekent dat er ook een onopzettelijk zondigen is. Kan zijn door onwetendheid. Je bent met iets bezig, je doet iets, je zegt iets en je weet helemaal niet dat het zonde is. Dat is onopzettelijk zondigen. Dat kan gebeuren. Het kan ook zijn door onoplettendheid. Omdat je zo in beslag genomen wordt door van alles en nog wat. Kan ook je werk zijn, je hobby, je huwelijk, noem maar op. Er kan van alles zijn waardoor je afgeleid wordt. En zonder dat je het beseft, dingen doet die niet goed zijn. En natuurlijk, we zijn niet volmaakt. Ook als je het verlangen hebt om naar Gods wil te leven. Je hebt je toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus. Je bent bezig met het woord. Je hebt het oprechte verlangen om dat te doen wat God van je vraagt. Maar ook dan gaat er van tijd tot tijd iets mis. Niet omdat je dat wilt, maar omdat we niet volmaakt zijn. Daarom. Dat alles is onopzettelijk zondigen. Dat is wat anders als willens en wetens zondigen. Dan weet je dat de weg die je gaat niet goed is. Dan weet je dat waar je nu mee bezig bent, dat het zonde is. En toch ga je ermee verder. Willens en wetens. En dat heeft grote consequenties. Onder het oude verbond en des te meer onder het nieuwe verbond. Er is maar één weg tot behoud. Als dat in je leven zo is, het opzettelijk zondigen, willens en wetens. Er is maar één weg. En dat betekent, dat is stoppen. Stoppen met waar je mee bezig bent en omkeren. Bekeren, je keert je opnieuw tot God. Je maakt een nieuw begin met de Heer Jezus Christus. Met een leven naar Gods wil. Dat is de enige weg. En dan is er ook vergeving. Dan is er ook reiniging. Als je willens en wetens in zonde leeft en niet van plan bent om dat te veranderen, dan is er geen vergeving. Dan krijg je te maken met God die een verterend vuur is. Dan krijg je te maken met oordeel. Dat heeft grote consequenties. Er is maar één weg tot behoud. Stoppen daarmee. En een nieuw begin maken. Met God, met een leven naar Gods wil. En dat kan natuurlijk. Maar dat hangt wel van jouzelf af. Dat moet je doen. En als je zover komt en je maakt dat nieuwe begin, dan is er ook vergeving. En reiniging van zonden. En dan mag je zeker zijn, ook van eeuwig behoud. Wel, de laatste, Hebreeën 12 vers 25. Dat is echt het uiterste. Daar gaat het om het verwerpen van het evangelie. Het verwerpen van de Heer Jezus Christus. Vers 25. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij die zijn ontkomen die hem verwierpen, die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als we ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Vers 29, want onze God is een verterend vuur. Ook daar is maar één weg tot behoud. En dat is omkeren. Terug naar de Heere God. Je bekeren. Ik vat ze alle vijf nog één keer samen. Ook dat vinden we op een dia. En ik heb de eerste drie bij elkaar genoemd. Het gevaar van afdrijven door onachtzaamheid. Verharding door ongeloof, traagheid. Ik denk dat we allemaal zo van tijd tot tijd wel eens mee te doen hebben. Dat je tot besef moet komen, ja, ik moet nu echt weer serieus met deze dingen bezig gaan. Het is allemaal wat minder geworden in de loop van de tijd. Nou, dat zijn die eerste drie. Maar als je dit doorlaat modderen en zeuren en zonder dat daar een oplossing komt, dan is het risico aanwezig dat je bij die laatste twee uitkomt. Dat je leeft, dat je gaat leven in zonde, willens en wetens. En uiteindelijk dat je ook het geloof, de Heer Jezus, het evangelie verwerpt. Laat het niet zo ver komen. De vermaningen uit de Hebreeënbrief zijn eigenlijk een soort waarschuwingslampjes. Zoals er in de auto ook lampjes zijn die gaan oplichten als er wat is. En nou, dan kun je zo'n lampje kun je natuurlijk ook negeren. En ja, je kunt naar de dealer gaan en zeggen, nou dat lampje dat stoort mij. Nou, hij kan het resetten en dan is het lampje uit. Nou, en dan kun je weer met een gerust geweten verder gaan. Maar natuurlijk is dat niet goed. Want dat lampje wat daar brandt, dat wijst op iets wat niet in orde is. En wat in orde gemaakt moet worden. Anders ga je risico's lopen. Wel, dat geldt ook voor deze dingen waar we het nu over gehad hebben. Het zijn waarschuwingslampjes. Zaken waar we attent op moeten zijn. En wat het vraagt, dat is een duidelijke keuze van ons. Dat deze dingen, het kan zo gebeuren, het kan, maar dat we het niet voort laten gaan. En tot duidelijke keuzes komen. Dat betekent dat we helder en duidelijk zeggen, ja, ja, Heer Jezus, ja, u mag mijn Heer zijn. Ik heb geen ander verlangen dan te doen wat God van mij vraagt. Gaan leven zoals God het wil. Dat vraagt een keuze van jezelf. Gaat niet vanzelf. Het afglijden, het afdrijven, dat gaat vanzelf. Kiezen voor een leven van, met God, dat vraagt een keuze van een ieder van ons. Dat betekent dat we heel bewust kiezen voor tijd met het woord van God. Dat we het woord van God lezen, bestuderen, overdenken. En dat is veel meer als aan tafel een stukje lezen. Ook dat is niet verkeerd, dat is ook goed. Er zijn een goede traditie en goede gewoonten. Maar we hebben het nu over heel wat anders. Dat is gaan jezelf gaan wortelen, vestigen in het woord van God. Tijd nemen voor het gebed. Tijd hebben voor gemeenschap met de broeders en zusters. En daarbij ziende op de Heer Jezus Christus. Zo staat het in Hebreeën 12, vers 1 en 2. Dat we zien op Hem. Daar gaat het om. Blijven kijken naar de Heer Jezus Christus. Opdat er geen misverstand zal zijn, wil ik het proberen om het nog een keer heel duidelijk te stellen. Als de Heer Jezus Christus, als Hij de Heer van jouw leven is. Als je het oprechte verlangen hebt om te doen wat God van je vraagt. Als de Heer Jezus Christus jouw heiland is. Als je weet dat Hij ook voor jouw zonden gestorven is, dat zijn offer een volmaakt offer is en een volmaakte vergeving en reiniging brengt. Als je dat mag weten, wel, dan mag je ook met zekerheid weten dat Hij die in jou een goed werk begonnen is, dat Hij het ook zal voleinden. Hij is de leidsman, maar Hij is ook de voleinder van het geloof. En dan mag je ook zeker zijn van eeuwig behoud. Ik wil kort met jullie bidden. Vader in de hemel, wil u danken voor uw woord, waarin u ons in alle duidelijkheid waarschuwt voor de gevaren die er zijn. Hoe gemakkelijk we kunnen afglijden, afdrijven. Hoe het zover kan komen dat we ook het geloof vaarwel zeggen. Geen gemeenschap meer hebben met de broeders en zusters. Bewust gaan leven in een leven van zonde. U waarschuwt ons vanochtend dat we daar attent op zullen zijn, dat we wakker zullen zijn, alert zullen zijn op al deze dingen die kunnen gebeuren. En ik wil u danken dat, ook als alles fout gelopen is in ons leven, dat we terug mogen komen bij u. En dat we een nieuw begin mogen maken. En dan wil ik u zo danken, Heer Jezus, voor uw offer aan het kruis. Een volmaakt offer. Volmaakte reiniging, volmaakte vergeving. Volmaakte verzoening. Volmaakte verlossing. Met alles door het bloed van het Lam. Ik wil u danken voor het eeuwige leven wat u ons geeft. Strijd is er. We kennen het allemaal wel heel goed, ook in ons geloofsleven. Maar we vertrouwen op u, dat u ook de voleinder bent van het geloof. Dat u die een goed werk in ons begonnen is, het ook zal voleinden. Zodat we aan het einde van ons leven kunnen zeggen, ja, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Amen. Een amen betekent op school op zijn Nederlands en zo is het. Zo is het. Amen.